Geliefde gemeente, God noemen wij de God van het leven. En wat hebben we dat nodig als wij bedenken, beseffen, doorleven, dat wij midden in de dood liggen. De dood is om ons heen, de dood is in ons. En er is er één die daar een antwoord op heeft. God. God die roept en die trekt uit de dood naar het leven. En dat is niet uit een beetje dood, schijndood. Uit een grote dood. Een dood die, om zo te zeggen, alles beheerst. De dood in de zonde, de dood van het oordeel. In alle opzichten zijn wij sterfelijk en aan de dood onderworpen. Maar dan trekt God naar het leven ook niet maar een klein beetje, maar dan ook naar het volle leven. Het eeuwige leven. Daarvoor is wel wat nodig. Je zou kunnen zeggen, die hele geloofsbelijdenis die gaat daarover. Wat geeft God nu om ons te brengen tot het leven? Het grootste gedeelte van de geloofsbelijdenis gaat over God en wat God doet. De Vader, de Schepper, de Zoon, de Verlosser. En het werk wat hij gedaan heeft in lijden en sterven en opstanding en hemelvaart. De Heilige Geest, die harten vernieuwt. Dus het gaat eerst over wie geeft nu het leven. Dan gaat het erover waar geeft hij nou het leven. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De kerk, kun je zeggen, dat is de plaats in deze wereld die vol is van de dood. Dat is de plaats waar God het leven geeft. Het laatste is hoe geeft hij dan het leven. Ik geloof in de vergeving van zonde, dat is de eerste. Hij neemt de zonde weg. De vergeving van zonde, dan is die geestelijke dood van onze ziel weggenomen. Dat is de eerste stap. Dan de tweede stap, de opstanding van het lichaam. Dat is een antwoord op die dood aan het einde van het leven, dat we sterven moeten. Daar zegt de geloofsbelijdenis, ja, maar dat sterven, dat in het graf gelegd wordt, dat is niet het laatste. Daar hoorden we vorige week van. Al kunnen wij het ons niet voorstellen. Het stopt niet in het graf. Hij roept dat lichaam uit de dood. Dan, ik geloof het eeuwige leven. En dus die twee grote wonderen, dat hij leven geeft aan de ziel en dat hij leven geeft aan dat dode lichaam, die loopt daarin uit. Ik geloof het eeuwige leven, het volle leven, tegenover die volle dood. Waar we van nature in liggen. Het eeuwige leven. Het volle, eindeloze, vreugdevolle leven. Daar komen we nu bij aan. We staan erbij stil vanuit zondag 22. Vraag en antwoord 58. Vraag en antwoord 58. Wat voor troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en heeft en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover deze woorden. Het eeuwige leven. Drie gedachten. Zekerheid, zaligheid en zoetigheid. Het eeuwige leven. Zekerheid, zaligheid en zoetigheid. Zekerheid. Ik geloof het eeuwige leven. Dat is een zekerheid. En je moet niet rusten voordat je die zekerheid hebt. Er kunnen allerlei dingen zijn waarvan je zegt, nou ja, ik weet niet zeker, maar ik ga er maar vanuit. Ik weet het niet zeker, maar we zien wel hoe het uitvalt. Als het zus uitvalt, is het mooist misschien. Als het anders uitvalt, is het ook goed. Maar dit, dat is ontzettend belangrijk om dat zeker te weten. Ik geloof het eeuwige leven. Wat is nodig dat wij ons echt erop richten? Weten wij zeker van het eeuwige leven? Er zijn heel veel mensen die maken zich niet druk over de eeuwigheid. Die maken zich niet druk over wat er na het sterven komt. Nou, dat kan. Als je heel zeker weet dat er na het sterven niks komt. Dan is logisch zelfs. Als je heel zeker weet. Dood is dood. Dan is het afgelopen. Bij ons gaat het gewoon net zoals bij een paard. Of bij een kanarie. Of wat dan ook. Als die dood is, is het gewoon voorbij. Als je dat nou heel zeker weet. Dan kun je zeggen, ja, dan wat zou ik me druk maken om wat erna komt. Er komt niks na. Laten we ons druk maken met wat er nu is. Laten we ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Maar er zijn heel veel mensen. Nou, die geloven eigenlijk wel dat er iets is. Ik sprak van de week nog een jonge vrouw. Was helemaal niet christelijk opgevoed. Het man wel. Ze gingen samen niet naar de kerk. Maar de man geloofde eigenlijk wel in de Bijbel. Zij dat niet zozeer. Maar ze zegt, ja, weet je, als ik erover nadenk. Dan geloof ik ook wel dat er iets is. Dat ook na dit leven er wel iets zal zijn. Dat geloof ik op zich wel. Maar ik maak me er totaal niet druk om. Ik ben er echt helemaal niet mee bezig. Ja, waar we wel mee bezig. Ik ben bezig met, nou, vooral eigenlijk met mijn werk. Met carrière. En ons huis. En dat soort dingen. En dat andere, ja. Ja, misschien moest ik wat meer over nadenken. Maar dat heb ik gewoon niet. Ik ben gewoon helemaal druk met al die dingen. Ja, nadenken, ja. Waarom moet dat? Ja, dat zou misschien wel goed zijn, maar ja. Waarom zou je nadenken? Nou, misschien hebt u het niet helemaal zo, want u zit in de kerk. De kerk is al zo'n moment dat je toch wel even gaat nadenken. En toch, als je eerlijk bent, kan het zijn dat je zegt, ja, wat die vrouw daar gewoon zo heel radicaal zegt, dat ligt eigenlijk in ons leven ook wel. Dat je zo vaak helemaal niet bezig bent met verder denken. Eigenlijk ben je vooral druk met de dingen van hier en nu. Dingen die je kunt zien. Je kunt proeven, je kunt voelen, die je kunt laten zien. Daar ben je druk mee. Helemaal niet zo met wat er nog komt. Maar als je toch wel gelooft dat er iets komt. Dat had zelfs deze jonge vrouw, die niet met geloof was opgegroeid. Die had toch wel het gevoel, als ik er echt over nadenk, als ik echt bij stilsta, dan geloof ik echt wel dat er na dit leven nog wel iets is. Ja, maar als dat nou zo is, wat er na dit leven komt, dat duurt veel langer dan dit leven zelf. Je kunt toch niet maar zien wat er dan komt. Afgelopen week is Jacco Ekkelenkamp begraven, 27 jaar. En wat zie je dan bij zo'n sterfbed, bij zo'n begrafenis? Dat er uiteindelijk maar één ding echt bepalend is. Dus niet het allerbelangrijkste of je nou jong bent of ouder. Het is niet bepalend of je rijk bent of arm. Of je altijd sterk geweest bent. Of helemaal niet zo sterk. Al die dingen, die vallen weg. Bij de dood, dat doet je leeftijd er niet meer toe. Dat doet je rijkdom er niet meer toe. Dat doet je intelligentie er niet meer toe. Dat doet er nog maar één ding toe. Je gaat sterven en dan, wat komt er na dit sterven? En je weet zeker dat je moet sterven als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. Je weet zeker dat je moet sterven. Weet je ook zeker hoe het zal zijn? En dan kunnen wij bij iemand, ja, die helemaal niet naar de kerk gaat, zeggen, ja, maar ja, je moet toch wel een beetje beter nadenken. Denk er eens over na, wat komt er nu na de dood? Als je gelooft dat er wel iets is, denk er eens over na. Of er dan een hemel is en een hel, dan kunnen we dat wel denken. Van, joh, Zoek dat eens. Maar als we zelf er niet echt mee bezig zijn. Als we zelf eigenlijk het ook maar op zijn beloop laten. Als we dan zeggen, ja, ik weet het echt wel zeker. Er is een hemel en er is een hel. En ik weet ook zeker, als je bekeerd bent, ga je naar de hemel. Als je onbekeerd bent, ga je naar de hel. Dat weet ik. Ja, maar je kunt toch niet alleen maar zeggen, ik weet het. Ik weet zeker dat er een hel is, of het zeker dat er een hemel is. Terwijl je niet zeker weet waar je zelf naartoe gaat. Misschien moet je wel zeggen. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker. Nou, ik weet niet zeker waar ik eindig, maar ik weet wel zeker. Als ik nu moet sterven. Hoe het dan zal zijn. Als ik nu moet sterven, ligt het niet goed. Weet je dat zeker? Hebt u dat ook? Het is eigenlijk erg, hè, dat er zo in ons midden, als er maar één was. Eentje van ons die zou moeten zeggen, ik weet het, echt zeker. Zoals het nu ligt, ligt het niet goed. Als nu de tijd was, was ik verloren. Kun je toch eigenlijk niet meer verder. Zou je eens een half uur over na moeten denken. Echt op je in laten werken. Is het echt waar? Dat je zeker weet. Dat je nu zonder Jezus leeft. En kun je dan gewoon morgen. Gewoon weer ding doen. Alsof er niks aan de hand is. Stel dat je nou morgen naar de dokter moest. Je voelde iets, je voelde niet zo geweldig en je dacht, ja, helemaal kloppen doet het niet. En de dokter zegt, de uitslag is echt wel heel ernstig. Als het zo doorgaat, word je dood. Je draagt een dodelijke ziekte bij je. Als de dokter dat tegen je zegt, je gaat naar huis. En gaat gewoon weer een computerspelletje spelen. En gaat gewoon weer leuke dingen doen. En doet net alsof er niks aan de hand is. Dat doe je toch niet? Dat doet niemand. Als je die boodschap te horen krijgt. Je hebt een dodelijke ziekte. Dan kun je niet zomaar verder. En als je zeker weet. Ik leef zonder Heer Jezus. En ik ga naar de eeuwigheid toe. En misschien komt het al wel gauw. Maar ik heb geen borg voor de ziel. Ik moet naar de hel. Want dat is toch zo? Als je niet de Heer Jezus kent. Is de Bijbel zo duidelijk. Dan ben je veroordeeld. En dan word je veroordeeld. Is dat je zekerheid? Dat is toch de vreselijkste zekerheid. Daar kun je toch niet in uithouden. Ja, wat moet je dan? Nou, er is toch ook een andere zekerheid. Er is ook de zekerheid dat God het leven geeft. Het is de zekerheid dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Daar doet de kerk belijdenis van. Ik geloof het eeuwige leven. Ja, maar dat kun je nooit zeker weten. Niet? Als je eerlijk bent, kun je zeker weten dat je verloren aan het gaan bent. Maar zo kun je eens even zeker weten dat je zalig aan het worden bent. Dat je zalig bent en dat je zalig wordt. Dat kun je ook zeker weten. Ik geloof. Zo eindigt dat artikel. Ik geloof het eeuwige leven. En dat geloof, dat is een stellig weten. En dat is een vast vertrouwen. Niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God gegeven is. Ik geloof het eeuwige leven. Hebben ze wel eens meegejuicht? Als niet de oudeling het voorleest zo 's middags. Die geloofsbelijdenis en al die artikelen. En dan het laatste. Dat je mag zien, daar eindigt het. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, enzovoort. En daarom, ik geloof het eeuwige leven. Eeuwig leven voor mij. Hoe kun je dat weten? Hoe kun je dat krijgen? Je zou zeggen, het kan haast niet. Je kunt het niet verdienen. En als je dat voelt, dan kun je het eigenlijk niet begrijpen dat het kan. Dat je het kunt krijgen, dat God het wil geven. Waarom zou God dat willen geven? Het eeuwige leven aan iemand die de dood verdient. Juist als je dat moet belijden. Dat je de dood verdient. Dan is er plaats voor die andere belijdenis. Dat Christus het leven verdient. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En dan kun je van tevoren denken, ja, je kunt het toch nooit zeker weten. Maar met het oog op Christus kun je het wel zeker weten. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Ik geloof het eeuwige leven. Niet omdat je denkt, ja, daar pas ik wel. Dat heb ik wel verdiend. Ik ben eigenlijk best wel goed bezig. Als je dan over jezelf gaat nadenken en je wordt eerlijk, dan moet je zeggen, onmogelijk, onmogelijk. Kan echt nooit goed genoeg zijn. En van daaruit zijn er ook heel veel mensen die zeggen, je kunt het nooit zeker weten. Als je blijft kijken naar jezelf. En mensen die in de kerk of buiten de kerk vooral denken, ja, je moet eigenlijk wel goed genoeg zijn. Je moet vriendelijk genoeg zijn, of je moet oppassend genoeg zijn, of je moet gelovig genoeg zijn. Die kunnen denken, ja, wie is er ooit goed genoeg, of wie weet wanneer het goed genoeg is. Dan kun je toch nooit zeker weten of het wel helemaal aan de norm voldoet. Zo kijken moslims. En zo kijkt de mens van nature. Van ja, ja, misschien wel goed genoeg, maar misschien ook net niet goed genoeg. Misschien valt het verkeerd uit. Misschien ben ik in het begin wel redelijk goed bezig, maar valt het later toch een beetje tegen. Net zoals een kind op school, het eerste half jaar. Zeggen, nou, de cijfers zijn heel aardig. Je staat er 6,5 gemiddeld. Nou, als je zo doorgaat, dan ga je misschien wel over. Ja, tweede half jaar, hier ben ik een beetje ziek en je hebt eigenlijk niet zoveel zin en er is een beetje gedoe en... En je krijgt steeds meer onvoldoendes en het is op een gegeven moment mei en, nou ja, je zit op een gemiddeld, op een 5-8. Oeh, ik dacht dat ik aardig op weg was. Als het zo doorgaat, dan zak ik nog. Dan kun je het nooit zeker weten. Als je zo kijkt naar je leven. Nou ja, eigenlijk kun je dan zeker weten dat je verloren gaat. Maar als je een beetje, hè, op een menselijke manier denkt, met menselijke maatstaven, kun je, ja, misschien wel, misschien niet. Maar dat is het niet. Het is niet zien op jezelf dat je kunt zeker weten, nou ben ik goed genoeg. Dat is trots, waar God niks voor geeft. Maar ik geloof het eeuwige leven, dat is met het oog op Jezus Christus. Als je ziet op Christus, dan is het zo zeker dat je zalig wordt. Omdat je vertrouwt dat hij zaligmaker is. Hij zal niet iemand van de zijnen laten verloren gaan. Wie zich aan de Heer Jezus toevertrouwt, die mag zo'n vastheid hebben in de volkomenheid van de Heer Jezus. En dan kun je toch ook in je hart zeggen, ik heb alle reden om aan mezelf te twijfelen. Maar toch twijfel ik niet. Want ik heb mij met al mijn zonden, met al mijn verlorenheid aan Christus toevertrouwd. En hij zal mij zalig maken. Hij heeft mijn zonde weggenomen. Dan zal hij mij tot zich nemen. Dat is wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14. Uw hart wordt niet ontroerd. Wees niet zo benauwd. Heen en weer geslingerd. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Heer Jezus, wat moeten we dan in u geloven? Wat mogen we dan geloven als wij op u zien? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Ik ga heen Christus zegt, ik sta ervoor in het werk dat ik gedaan heb, in het werk wat ik doe. En ieder die in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Het is een zekerheid dat Christus voor het leven zorgt. En laat dat dan de zekerheid zijn die je zoekt. En dat je nu nog moet zeggen, ik weet zeker dat ik de verkeerde kant op ga. Ga niet verder in die dwaze weg. Als je zegt, ik weet het eigenlijk niet. Ik word zo heen en weer geslingerd. Als je het niet zeker weet, dan kan het dus verkeerd gaan. En dan kan het zo liggen in je leven dat je verloren aan het gaan bent. En dan moet je niet denken, nou ja, misschien valt het mee. Als je het niet zeker weet, dan kun je daar niet in blijven hangen. Maar zoek de Heere. Zoek het leven. Heb geen rust voordat je het kan zeggen, ja, ik geloof. Niet vanuit mezelf. Helemaal niet in mezelf. Maar ik mag zien op Jezus, die een volkomen zaligmaker is. Ja, ik geloof het eeuwige leven. De zekerheid. In tweede plaats, de zaligheid. Wat verwacht je dan? Ik geloof het eeuwige leven. Ik geloof een leven dat nooit meer ophoudt. Een leven tot in eeuwigheid. Dat is het eerste wat het zegt. Ik geloof het eeuwige leven, daar komt geen einde aan. Daar hoef je nooit meer te sterven. Het is een eeuwig leven waar je nooit uit kunt vallen. Het zal nooit zo zijn dat iemand die het eeuwige leven ontvangt, ja, in de loop van het eeuwige leven toch nog weer afvalt en verloren gaat. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het eeuwige leven is ook het volle leven. Het is het leven wat echt leven genoemd kan worden. En zoals wij hier leven, is het eigenlijk ook sterven. Doopformulier zegt zelfs, dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood. Het leven dat wij nu leiden is geen vol leven. Het is een leven midden in de dood. Een leven waar je de dood overal voelt. De dood van de zonde en de dood van sterven en de dood van, ja, van, je zou kunnen zeggen, de afbraak van deze wereld. Maar het eeuwige leven is echt leven. Voluit leven. En wanneer is het nou echt leven? Misschien moeten we anders zeggen. Waarom is dit leven nou geen echt leven? Waarom is dit leven nou half leven of een leven midden in de dood? Waar komt dat van? Ik denk dat de kinderen dat ook wel weten. Kinderen, weten jullie dat nou? Waar komt het nou vandaan dat mensen moeten sterven? Waar komt het nou vandaan dat er zoveel verdriet is in deze wereld? Wanneer is dat begonnen? Dat is wel heel gauw begonnen. Dat is begonnen toen Adam en Eva van de boom aten. En de Heer had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus op de dag dat u daarvan eet, moet je sterven. Nou, ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar ze stierven niet, want ze bleven leven. De Heer praatte tegen ze en de Heer gaf ze kinderen. En toch was het ook wel waar. Toen ze gegeten hebben van de boom, vanaf die dag waren ze aan het sterven. Er kwamen ziekten. Er kwam allerlei nood. De zonde die zat overal tussen. Eerst bij Adam en Eva en toen ook bij Kain en bij Abel en bij heel dat nageslacht. De dood die kwam vanaf dat moment. Waar kwam dat dan van? Wat was dan gebeurd op die ernstige dag? Ze hebben God vaarwel gezegd. Ze hebben tegen God gezegd toen ze van die boom aten. Ze zeiden, wij believer die vrucht dan u. We hebben liever dat wij zelf koning zijn dan dat u onze koning bent. Ze hebben God losgelaten. En toen ze God loslieten, toen kwam de dood. Toen kwam de dood in hun lichaam en toen kwam de dood in hun ziel en toen kwam de dood in de wereld. Dus als je nu voelt, de dood is eigenlijk overal. Dan moet je dieper denken en zeggen, ja, dat komt nu dat we God kwijt zijn. Ze hebben mij springader van het levende water verlaten, zegt de Heer Jezus. Als je de bron van het leven loslaat, dan verlies je het leven. En net als bij een boom. Als je nou een boom hebt, een levende boom, dan krijgen al die takken de sappen uit de wortels. Maar als je nou zo'n tak afknipt, doorknipt, en die ligt op de grond, nou zo in de winter kan die best een poosje gewoon de best hetzelfde uitzien als de takken aan de boom. Mijn tak is dood. Wat is niet meer verbonden aan die boom? Maar dan weet je ook het antwoord. Wat is nou leven? Wanneer leeft een tak wel? Als die tak ingeënt is aan die boom. Als de sappen vanuit de boom wel die tak instromen. Dan kunnen er wel blaadjes groeien en bloemen aankomen en vruchten. En dat is nou ook hier. Waarom is nou het eeuwige leven echt leven? Omdat het vol is van God. Christus is alles en in allen staat er. Alles is dan vol van God. Daar is niks meer los van God. De hele eeuwige heerlijkheid is een en al leven in God. Het volle leven is daar. Waar God alles voor je is. Waar je nooit meer een millimeter bij God vandaan kijkt. Waar je nooit meer één gedachte hebt waarin je God vergeet. Waar je nooit meer één keer op jezelf gericht bent. Altijd gericht op de eer van God. De catechismus die zegt het zo. Om God daarin eeuwig te prijzen. Dat is de hoofdzaak. Om God eeuwig te prijzen. Om hem te prijzen in woorden. Om hem te prijzen in je houding. Om hem te prijzen in je hart. Om hem te prijzen in wat je doet. Alles tot eer van God. En daar waar alles vol is van God, daar is ook geen ruimte meer voor iets wat pijn doet. Voor iets wat kapot maakt. Openbaring 21. Daar staat in de eerste plaats: de stad behoeft de zon en de maan niet dat ze in dezelfde zouden schijnen. Vers 23. Want de heerlijkheid Gods heeft daar verlicht. Dus het is daar nooit donker. Letterlijk niet. Maar vooral figuurlijk niet. Geen depressies. Geen overspannen mensen. Geen donkerte van haat of eenzaamheid. In vers 3 staat: geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Er is nooit meer dat God iets tegen iemand heeft. Iedereen die daar is, die zal vol leven in de vrede van hem. Eerder staat er, eerder in Openbaring, daar zal geen rouw meer zijn en geen verdriet. Geen ziekte zal er meer zijn. Alle gevolgen van de zonde zijn weg. Daar zijn geen natuurrampen meer. Geen klimaatproblemen. Geen oorlogen. Geen kerkmuren. Geen huwelijksproblemen. Noem maar op. Wat er ook maar kan zijn in deze wereld waarvan je zegt, ja, het maakt het leven soms zo moeilijk. Zo zwaar. Zo duister. Daar is geen plaats meer voor als alles zo verbonden is aan Christus. Waar alles in God is, is ook iedereen in vrede met elkaar. Je kunt over dat eeuwige leven nog wel een heleboel vragen stellen. Hoe zal het zijn? Hoe zal dat? Nou ja, pas stelde iemand de vraag, hoe oud zullen mensen dan zijn? Hoe zal het zijn met een baby of een ongeboren kind, 18 weken oud, en werd levenloos geboren? Ja, zal dat kind dan volgroeid zijn? Hoe zal het zijn met iemand van 90? Hele lichaam afgebroken, als een 90-jarige gestorven. Zal er leeftijdsverschil zijn? Of zal dat allemaal opgeheven zijn? Zulke vragen kun je zoveel stellen. Net als wat we vorige week eigenlijk hadden bij de opstanding. Uit de doden, opstanding van het lichaam. En hoe moet je dat allemaal voor je zien? Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Het is ondenkbaar. Daarom zegt onder andere, daarom zegt de catechismus ook vanuit 1 Korinthe 2. Die geen oog gezien heeft, geen oor gehoord en in geen mens hart opgeklommen is. En er zijn de mensen die zeggen, ja maar dat kan dus helemaal niet. Er zijn eigenlijk zoveel onmogelijkheden. Je kunt tientallen problemen bedenken. Als het gaat om de opstanding van het lichaam, als het gaat om dat eeuwige leven. Maar hoe komt het dat wij daar niet uitkomen? Omdat we alleen maar kunnen denken aan hoe nu de wereld eruit ziet. Wij kunnen niet die grote wijsheid hebben van God. Toen bij catechisatie het over dit soort vragen ging, toen heb ik het volgende voorbeeld gebruikt, wat ik niet van mezelf had. Stel nou, ik kan natuurlijk niet echt, maar stel je nou een tweeling voor in de baarmoeder. Twee kleine baby's in de baarmoeder die met elkaar spreken. En een van hen zegt, weet je, ik heb wel eens gehoord dat er ook een leven is buiten de baarmoeder. Nou, zegt die ander, ja, dat kan ik niet geloven. Heb jij ooit iemand meegemaakt die buiten de baarmoeder was en weer terugkwam in de baarmoeder en die jou verteld heeft hoe het allemaal eruit zag? Ja, dat is echt een rare gedachte, een leven buiten de baarmoeder. Ja, zegt die ene baby, maar ja, ze zeggen, daar zit je niet in het vruchtwater, maar er is lucht om je heen. Daar adem je. En er is eten en je ziet andere mensen. Een rare gedachte, zegt die ene weer. Je kunt toch niet leven zonder water? Heb jij ooit een baby gezien die niet in het water zat? Dat kan toch immers niet? Ja, zegt die andere baby weer. Ja, jij kunt het wel niet geloven, maar ze zeggen wel dat het echt zo is. Je hebt toch ook wel eens die geluiden gehoord? Je hoort toch wel eens stemmen zo van buiten de baarmoeder? Er moet meer zijn dan alleen deze baarmoeder. En je hoort verschillende stemmen. Er is ook een leven buiten de baarmoeder, ik geloof het vast. Maar die ander blijft erbij, je kunt het je niet voorstellen. Het is allemaal onmogelijk. Ja. Voor zo'n baby is dat ook zo. Kijk, die baby, je kunt natuurlijk allemaal niet dat bespreken, dat begrijpt ze ook wel. Maar zo'n baby die alleen maar de baarmoeder kent, die snapt niets van lopen en praten en aankijken en noem maar op. En zo begrijpt een mens die hier op deze wereld leeft niets van het eeuwige leven. Maar wat is er nou voor zo'n baby hetzelfde binnen de baarmoeder en buiten de baarmoeder? Maar dat is moeder. Dat blijft hetzelfde. Voor die baby die nog niet geboren is, is de moeder precies dezelfde als voor de baby die wel geboren is. En zo zal het zijn voor degene die de Heere vreest. Wie hier in Christus is, die is daar nog steeds in Christus. Hij staat er garant voor. En ook al kun je in je hoofd helemaal niet voorstellen wat dat zal zijn. Dan moet je alleen maar zeggen. Het is in mijn hoofd nog nooit opgekomen. Maar in het zijne wel. Ik zou niet weten hoe het dan zal zijn. Maar dat weet Christus wel. Dit kun je weten. Het is een vol leven. Hij staat er garant voor. Een leven dat echt leven is. Een leven zonder zonde. Leven in heerlijkheid. Dan nog één ding. De zoetigheid. Wat bedoel ik daarmee? In de Bijbel wordt ook wel gezegd de voorsmaak. Dat je er nu al iets van kunt proeven. Denk nog maar even aan die baby's. Een baby die in de baarmoeder zit, die merkt wel eens iets van het leven buiten de baarmoeder. Het praten van anderen. Muziek. Of licht en donker. En zo doet nou de Heer het ook. Dat leven dat nog komt. Waarvan je zegt, ja, daar hebben we eigenlijk geen weet van. Dat ligt nog verborgen in de heerlijkheid van God. Dat houdt God niet helemaal verborgen. Daarvan geeft God nu in dit leven al iets. Catechismus zegt er dit van. Dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Een beginsel van de eeuwige vreugde. Het is maar een klein begin. Maar het is er wel. En wie kan dat zeggen? Diegene die het eigendom is van de Heer Jezus. Diegene die de geloof op Jezus mag zien, die kent ook iets van de eeuwige vreugde. Maar hoe ziet dat er nou uit? Je kunt ook denken, ja, maar ja. Ik geloof aan de ene kant echt dat ik mezelf heb mogen toevertrouwen aan die zaligmaker. Het wordt nog wel eens bestreden, maar toch. Ik mag me vastklemmen aan de belofte van God. Ik mocht mijn schuld belijden en mijn hart uitstorten. En het is Christus alleen die me zalig maken kan. Dat is de taal van mijn hart. Maar echt die vreugde, die ken ik niet. Daar denk je dan wel eens aan. Van ja, ik zou dat wel willen ervaren. Als je als van een ander gehoord hebt. Wat je wel eens ergens gelezen hebt van iemand die zo vol was. Zo vol vreugde. Het gevoel alsof je al in de hemel was. Als je dat nou nog nooit gehad hebt, kun je dan wel een kind van God zijn? Zeker ook als je dit hier leest. Dat ik, dus degene die gelooft in het eeuwige leven, dat ik nu al een beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Als ik dat nog niet gevoel, hoor ik dan niet bij de hemel. Dan is goed om erover na te denken, wat wordt er hier bedoeld met dat beginsel van de eeuwige vreugde? Dat is niet per se die hemelse volheid. Dat kan het wel zijn. Paulus spreekt ervan bijvoorbeeld in 2 Korinther 12. Hij zegt, ik ken een mens die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En die heeft daar zulke bijzondere dingen gezien. Hij zegt, eigenlijk kan en mag ik het niet eens vertellen. Waarmee je tegelijk ook ziet, ja, zoals Paulus heeft dus niet iedereen. Anders kon hij het gewoon met iedereen delen. Zegt hij, dat weten jullie ook allemaal, hè? Dat weet iedere christen. Maar het is dus niet zo. Die hemelse volheid, die geeft God op bijzondere momenten. Aan sommige van zijn kinderen. Op bijzondere redenen. Maar dat is niet standaard. Wat is nou dat beginsel van eeuwige vreugde? Het is de vastheid. Dat is misschien wel de kern. De zekerheid die in Christus is. En niet dat er geen bestrijding is en niet dat er geen nood is, maar dat er toch in de bodem van je hart zo'n vertrouwen mag komen te liggen. Iets waarvan je voelt dat. Dat was er niet uit mij. Juist datgene wat je in jezelf miste. Ja, misschien had je vroeger ook wel een stukje zekerheid. Maar het was eigenlijk net andersom. Ik zal een beetje met een beeld proberen aan te geven. Als je nou naar je hart kijkt en zegt, ja, eerst lag de zekerheid aan de buitenkant van mijn hart. En daaronder was de moeras. Een soort, nou ja, zou kunnen zeggen, ja, misschien kun je daar ook mee vergelijken, een moeras met een ijslaag erop. Aan de bovenkant is het dan wel vast, maar daaronder zak je weg. En zo stelde ik mezelf gerust met van alles en nog wat. En ik maakte me nergens druk om. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot, u zult gerechtvaardig gescheiden van God. Ik had eigenlijk nergens last van. Het was eigenlijk best wel makkelijk leven. En toen gebeurde er wat en toen zakte ik door die ijsvloer heen en toen had ik geen grond meer. Maar nu is het veranderd. Nu is het andersom geworden. Nu zit er aan de bovenkant wel eens zo'n laag modder waar ik dan maar weer doorheen zak. Of golven en baren. Maar als ik dan dieper zak, dan voel ik vaste grond. Aan de buitenkant van mijn hart is het soms zo onzeker. Maar dieper in mijn ziel ligt zo'n vast vertrouwen. God heeft de grond in mijn ziel gelegd. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Ik heb de vaste grond gevonden. Die zekerheid, dat is het begin van de zaligheid. Het begin van die eeuwige vreugde. Dat je weten mag, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Niet meer mijn gevoel bepaalt, maar wie hij voor mij geworden is. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Het is nog meer. Als we nou de verwijsteksten bij de catechismus erbij pakken, tenminste de eerste verwijstekst, 2 Korinthe 5, dan ziet u er ook iets van waar de catechismus opstellers aan gedacht hebben. Dat beginsel van de eeuwige vreugde. We verwijzen naar 2 Korinthe 5. Vers 2 en 3. Paulus zegt daar, ik verlang ernaar om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Het is zo'n uitzien om daar te zijn. Ja, maar dat verlangen, dat is toch niet hetzelfde als de vreugde. Maar het hoort er wel bij. Het is juist omdat je iets van die vreugde kent, dat het verlangen er is. Je met de tegenstelling gaan voelen. De tegenstelling tussen je eigen hart en het hart van God. De tegenstelling tussen deze wereld en de eeuwige heerlijkheid. Dat verlangen, dat is juist gekomen. Dat God in je leven kwam. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 5. Zalig. Wie zijn de zalig? Degene die blij zijn. Zalig zijn degenen die het voor elkaar hebben. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest. Die zoveel missen, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren. Want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. En dus al die woorden zegt de Heer Jezus, niet wat je hebt maakt je zalig. Wat je gaat krijgen maakt je zalig. En dat je zalig bent, dat kun je daaraan bemerken. Dat je hart daarnaar uitgaat. Dat er een ander verlangen in je hart gekomen is. Wanneer ben je gelukkig? Wanneer ben je echt gelukkig? Dan stel jezelf die vraag maar. Wat zou je zeggen als ik dat nou had? En je ziet in de hele wereld allemaal gejaag. Iedereen is op zoek naar geluk. En ze denken, als ik nou een andere baan heb. Als ik nou die vakantie heb. Of als ik nou deze relatie mee stop en ik begin een nieuwe relatie. Misschien word ik daar gelukkig van. Waarvan wordt u gelukkig? Al die dingen kunnen je nooit gelukkig maken. Dan heb je dat nu mogen leren. De enige zaligheid ligt daarin. Waar ik bij hem mag zijn. Als ik zover mag zijn. Oh, wat een vreugde. Zal dat wezen. Dus wat je dan ook doorleeft is. Ik ben niet nooit helemaal gelukkig op deze wereld. God geeft mij hier geen tijd dat ik kan zeggen. Het is allemaal goed. Nou, dat kan wel een ogenblik zijn, maar daar haalt God je ook heel snel weer vandaan. Het zegt, je krijgt niet op deze wereld het paradijs. Hoog, omhoog mijn ziel, naar boven. Niet om hier op aarde je taak te vergeten. Niet om te denken dat er hier niks meer te doen is. Niet om te denken dat er geen vreugde kan liggen in contact met mensen of noem maar op. Maar we zien, het is nooit de echte vreugde. Nooit de zaligheid. Hoog, omhoog mijn ziel, naar boven. Hier beneden. Is dat niet? Het ware leven, lieven en loven is daar waar men Jezus ziet. In dat verlangen. Als dat een verlangen is dat uit hem komt, dan ligt er ook een vreugde. Dat je toch in dat verlangen er iets van gaat proeven. Dat geeft God zelf. Daar staat God voor in. Dat je in het verlangen, in het hongeren en dorsten, niet, om zo te zeggen, niet aan je lot overgelaten wordt. dat God wel iets laat proeven. Dat je genoeg laat proeven om het hier vol te kunnen houden. Maar tegelijk, en het eeuwig bedoelt wel zo weinig, dat je blijft uitzien. Ja, daar, eenmaal, wordt het verlangen vervuld. Is dat uw uitzien? Amen.